Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. We zingen op Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Psalm 69, het vierde. Mijn broederen, ben ik vreemd van door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. En straks in antwoord op de na de geloofsbelijdenis zingen wij: Gij hemel, aard en zee, het veertiende vers vermeldt Gods lof. Dus nu Psalm 69 vers 4 en na de belijdenis vers 14. Samen met de Kerk voor alle eeuwen, tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Schrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Johannes, en daarvan hoofdstuk 19, waarvan we lezen vers 17 tot en met 27, en de tekst is het derde kruiswoord, vers 25 tot en met 27. Dus de schriftlezing vanaf vers 17, de tekst vanaf vers 25. En hij, de Heer Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats die genoemd wordt hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws Golgotha genoemd wordt. Alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Pilatus schreef ook een opschrift. En zij zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij, was dicht bij de stad. Het was geschreven in het Hebreeuws voor de Joden, in het Grieks voor de mensen die nu Engels zouden spreken en in het Latijn, de taal van de soldaten. De overpriesters dan van de Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, de soldaten, als ze Jezus gekruisigd hadden, namen zijn kleren en maakten vier delen voor elke soldaat een deel. En de rok nu was zonder enige naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar: laten we die niet scheuren. Laat ons daarover loten, voor wie die zijn zal. Opdat de schrift vervuld zou worden die zegt: zij hebben mijn kleren onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En dan nu de tekst. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Lieve Heere, dank u dat we andermaal met dit deel van uw gemeente mogen samen zijn op uw dag. En Heere, wat treft het dat de gemeente zo goed is opgekomen. Wat een wonder, Heere, in de tijd waarin we leven. En wilt u geven dat voor ons allen het kenmerkend mag zijn. En vanavond bevestigt dat onze gang en treden vast liggen in uw woord. Dat we door de Heilige Geest verenigd met Christus verlicht worden. Dat de tekst zich ontvouwen mag en dat we de inhoud mogen proeven, verstaan en beamen. Laat ons in de waarheid wandelen, want daarbuiten zijn we zielige figuren. We hebben het gelezen van Pilatus, dat hij nu ineens flink doet: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Terwijl hij u heeft laten veroordelen, al waste hij zijn handen in onschuld. Heere, buiten u zijn we zulke schijnheilige dwazen. En de een in rechtzinnigheid en de ander in wereldgelijkvormigheid. En de een met een beroep op de gestrengheid en de ander op de vrijheid. En we kletsen de dingen aan elkaar. Naar het ons uitkomt. Maak in uw woord onze gang en treden vast. Geef ons vanavond een levende ontmoeting met u, de koning van de kerk. Wil door uw geest ons verstand verlichten, dan wordt uw woord eenvoudig, dan wordt het uw woord voor ons. En wil door uw geest ook uw woord verzegelen aan ons hart. Heere, verheerlijk zo uzelf op deze laatste lijdenszondag voor Goede Vrijdag en Pasen. Geef dat we met zegen Golgotha mogen verlaten en alles in u zien. Dat het is als op grote verzoendag. Allen die opgekomen waren stonden alleen maar te kijken naar wat die hoge priester deed. Niemand hielp een handje, zelfs de levieten niet. Hij alleen, wat een uittekening van die grote verzoendag op Golgotha. Niemand die een handje helpt, het is uit u en door u alleen, o Jezus Christus. Het is door u, o Vader, die dit hebt uitgedacht om uw eigen zoon te geven als een lam ten brandoffer. Maak het rijk. Onder een open hemel. Gedenk deze gemeente de ouderen en de jongeren. Dominee Bakker en zijn gezin. Dank u, Heren. Voor alle zegeningen die de gemeente daarin ontvangen mag. En geef dat we de tijd uitbuiten. Dat velen tot geloof komen. En die persoonlijke relatie met Jezus Christus. We bidden u voor de kerk in de vervolging en verdrukking. Hier ook als uit elkaar gerukt zijn man en vrouw en geen bericht van elkaar krijgen. Wil door uw geest, als de ander volharden mag, vrede in het hart geven. Dat de ander het weten mag. Het gaat goed. Heere, gedenk ons op deze wereld met alle nood en zorg. De oorlogen in Oekraïne, in Israël en zoveel plaatsen van de wereld. Wat horen wij uw voetstappen in de voortgang van het evangelie, in de ontwikkeling van de dingen. We bidden u, laat uw koninkrijk komen. Mag de dienst in orde verlopen, denkt de koster, de organist, beeld en geluid, dat er geen kink in de kabel komt, letterlijk, figuurlijk, en wees met hen die thuis zijn. Gebied ook daar de zegen, ook als de kleintjes slapen, maar we denken in het bijzonder aan hen, heren, die niet meer kunnen. Vanwege vermoeidheid, vanwege artrose, vanwege pijn. Wilt u geven, heren, wat kan het een heimwee geven? Naar de feesthoudende menigte wilt u geven dat ze thuis verbonden mogen zijn in een levende verbinding. Verheerlijk zo uzelf naar de rijkdom van uw barmhartigheid in de vergeving. Van al onze zonden om Jezus wil uitgenade. Amen. Namens de kerk gaat de volgende afkondigingen. Aanstaande vrijdag is het Goede Vrijdag. Er zijn dan twee diensten, 's morgens om 9:30 en 's avonds om 7:30. Wat betreft de dienst der offeranden, de eerste collect is bestemd voor de eredienst en pastoraat. De tweede voor het werk van de kerkvoogdij. en de derde voor het werk van de plaatselijke diaconie. En thuis kunt u de gave digitaal overmaken, alle collecten van harte in uw liefde aanbevolen. En ter voorbereiding op de prediking zingen we samen op Psalm 22, het vijfde en zesde vers. Gij immers, Heer, gij zijt het, door wiens kracht ik je uit de buik wel eer ben voortgebracht. Zijn moeder staat op Golgotha. En vers 6, wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. 22, 5 en 6. Johannes 19, de versen 25 tot en met 27. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zei tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. Van dit uur aan nam haar de discipel in zijn huis. Dit derde kruiswoord van Christus kent diverse lagen. Het is allereerst een woord van vernedering. In de tweede plaats een woord van verwijdering. En dan ten derde een woord van vertroosting. Christus' derde kruiswoord kent diverse lagen. Het is een woord van vernedering, een woord van verwijdering, een woord van vertroosting. Gemeente, jongens en meisjes, als iemand ernstig ziek is, op een ziekbed, dan zie je de ontwikkeling dat de kring rond hem heen steeds kleiner wordt. Als het nog niet zo lang bekend is en het toch aardig gaat, dan komen allerlei mensen gedag zeggen en afscheid nemen. Maar als het proces vordert, wordt de kring kleiner en tenslotte alleen de naaste familie, een moeder, de vrouw, de kinderen of de man, steeds kleiner. Zoiets schijnt er ook op Golgotha te gebeuren. De kring wordt steeds kleiner getrokken. Het eerste kruiswoord was in de breedte een gebed voor de vijanden die hem sloegen aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het tweede kruiswoord, een woord tot iemand naast hem, die tot inkeer kwam. Bedelte, wilt u aan me denken als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn? En hij zei tegen hem: vandaag ben jij nog met mij in het paradijs. En nu gaat de kring nog nauwer sluiten. Hier klinkt het laatste woord voor mensen. Het is een woord voor zijn moeder. Maria staat daar ook op Golgotha. Van verschillende discipelen en discipelinnen op Golgotha, die daar aanwezig zijn, haalt Johannes er vier met de zoomlens naar voren. Want zo dichtbij staan ze niet. Denk niet dat hier Jezus hier hangt en daar staat zijn moeder. Integendeel. Matthäus en Lucas vermelden dat er vele vrouwen waren die van verre aanschouwden. En Lucas schrijft: al zijn bekenden stonden van verre. En dan haalt Johannes er hier vier naar voren. Zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Klopas, en ook Maria Magdalena. Op die kring ga ik niet verder in. Alleen deze opmerking wil ik nog maken van de discipelen is waarschijnlijk alleen Johannes op Golgotha. Maar er zijn verschillende vrouwen. Al is hun liefde, al is hun geloof niet zoals het zou moeten zijn, de liefde van die vrouwen is groot en is duidelijk. En voor deze is Jezus' laatste woord. Dat is niet vreemd hoor, als een kerk ergens afbrokkelt. Of nou een Roomse kerk is, of een gereformeerde kerk, of een hervormde kerk. Maakt niet uit, dan zijn het de laatste die overblijven, dat is dan een groep vrouwen. Tekenend en betekenend. De discipelen zijn alle weggevlucht. Johannes, die als enige ook vermeldt hoe Christus met gezag zich heeft overgegeven en het bevel heeft gegeven, als u mij zoekt, ik beveel u, laat deze heen gaan. Johannes, die ook de hoge priester kent en daarom ook rustig naar dat huis durfde toegaan. Johannes volgt de meester. En daar staat zijn moeder. Johannes is dichtbij er gaan staan. De apostel der liefde is ook hier heel teer in. En als Christus hen op afstand ziet staan, spreekt hij zijn derde kruiswoord. En wij willen dat kruiswoord vanavond nu opluisteren vanuit hem. We zouden heel aangrijpend kunnen spreken, zelfs zodanig dat u uw zakdoek tevoorschijn moet halen over Maria, die moeder die er kind ziet hangen. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Maar niet Maria, maar Christus hangt aan het kruis. En hij is het om wie de kring zich steeds nauwer sluit. Na dit laatste woord is die kring zo nauw dat er maar twee over zijn. Dat is God als rechter. En hij als het lam. Alleen over met God. En dan niet met God in zijn ontfermende liefde. Integendeel. Wat dat betreft moet hij uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is alleen Gods gerechtigheid. Zo beluisteren we dit woord als komend uit de mond van Christus. En we wegen de consequenties hiervan voor Christus. Want dat kruiswoord kent verschillende lagen. En dan allereerst, het is een woord van vernedering. Het woord van Jezus tot Maria is een kruiswoord. Een woord dat zijn kruis openbaart. Een woord dat zijn eigen last verzwaart. En hier moet alle valse romantiek, zelfs familieromantiek, verwijderd worden. Want hier is de bittere werkelijkheid van het godsgericht. Laten we maar luisteren. Hoe daalt Christus ter helle? Geliefd in zijn eerste drie kruiswoorden verheerlijkt hij de tweede tafel van de wet. In het brandpunt van Gods toorn blijft hij de getrouwe zoon van de Vader, die zijn God en Vader blijft dienen na zijn heilige wet en in het liefhebben van de naaste. Zelfs op de bodem van de hel, waar hij zich bevindt, laat hij de wet van God niet los. Wij, Adam, wij hebben Gods wet losgelaten toen we wandelden in de lusthof. Wat een tegenstelling wordt hier zichtbaar. Wij lieten de wet los in de wilde van de lusthof, waar het aan niets ontbrak. En die tweede Adam houdt de wet van God vast, terwijl hij tot op de bodem van de hel nederdaalt. En de eerste drie kruiswoorden raken de eerste tafel, de tweede tafel. En de volgende vier, de eerste tafel. Door de eerste bede, Vader vergeef het hun, heeft hij getoond zijn vijanden lief te hebben. Door de tweede bede heeft hij aangegeven te willen vergeven die hem misdeden. Want die beide moordenaars hebben met hem gespot. Hij vergeeft die hem misdeden. En nu komt hij met het derde kruiswoord bij het begin van de tweede tafel. Eert uw vader en uw moeder. En dat doet hij omdat Gods wet het van hem vraagt. Maar tegelijk vraagt Gods wet meer. En Jezus doorleeft alle verbanden. Hebt uw vader en uw moeder lief. En tegelijk vraagt de Heer, u zult mij lief hebben boven uw vader en boven uw moeder. Ja, vader en moeder kunnen ook tussen de Heer en ons in gaan staan. En dat op heel verhulde, emotionele wijze. Dat gebeurt hier op Golgotha ook. Er zit een geheim in. Dat recht doet aan de eerste tafel boven de tweede. Hoezo? Wat gebeurt hier op Golgotha? Wat gebeurt er nou werkelijk? Nou, daar staat Maria en Johannes. En wat lees je in hun ogen? Dat ze helemaal op hem geconcentreerd zijn. Er is een moederhart dat weent. En wat kan dat een balsem zijn? Als je door een moeilijke periode gaat, als je pijn hebt en je moeder staat bij je en zegt, ach jongen, wat klinkt dat lief. Wat is dat verzachtend. En van dat voorrecht doet Christus afstand. Dit medelijden van die moeder, dat het geheim van dit gericht niet proeft. En dat bij Maria niet bepaald wordt, omdat zij haar borg ziet. Die in haar plaats sterft. Dit medelijden verhult de diepste werkelijkheid. En zo is haar moederliefde gevaarlijk. Haar moederhart wil de jongen vasthouden en heeft hem voor het offer niet over. Ze staat er niet te zwijgen als schuldige in mijn plaats. Maar dat is grote verzoendag. Alleen maar kijken, niks doen en zien dat lam dat sterft in mijn plaats. En daarom doet me Christus afstand van Maria als zijn moeder, zoals hij ook onderweg de tranen heeft afgewezen van de vrouwen van Jeruzalem. Het enige menselijk in alle spotdecor. Hij doet van alle natuurlijke zegeningen afstand. en geen enkele behoudt hij om nog enige verlichting uit te hebben. En door Maria vrouw te noemen, en daarmee, zoals we straks zullen zien, zelf haar van zich verwijdert, stuurt hij alle weg. Alleen, alleen gaat hij het oordeel in. Zelfs zijn moeder kan niet mee en mag niet mee. En als de enige hoge priester voldoet hij op Golgotha aan de eis der wet, als u het, dat of aan de hoge priester gesteld, als u het offer gaat brengen, groet niemand onderweg. Hier is meer aan de hand dan op een gewoon sterfbed. Sterfbed dat wij alle, als we het krijgen, zullen ondergaan. Maar juist dat dit zo gewoon lijkt, is zijn vernedering. Hoezo? Dat lees je overheen, maar ze stonden van verre. Dus de Heer Jezus heeft niet zomaar gezegd, vrouw, zie uw zoon. Hij heeft moeten roepen, vrouw, zie uw zoon. En ze luisteren allemaal mee, de leden van het Sanhedrin, de schriftgeleerden, en noem maar op. En wat horen ze? Zegt hij van het middelste kruis, moeder, huil maar niet, want over 3 dagen kom ik terug. Nee, hij verhult zijn heerlijkheid. En waar het geloof hier in die worsteling de heerlijke vervulling van de wet mag zien. En de diepere geheimen mag ontdekken. Daar is het voor alle anderen op Golgotha hoe. Alsof Christus een gewone stervende is. Die zich er eindelijk bij neerlegt. Dat hij het gevecht verloren heeft. Zo wordt het door allen opgeluisterd. Ze denken dat hij zich erbij neerlegt dat hij niet meer voor zijn moeder kan zorgen. En hier wordt het in midden van de zwijnen. Door hem mag hij geen parels uitstrooien. Hier moet hij zijn heerlijkheid verborgen houden in zijn totale ontlediging. Zo keert dit derde kruiswoord dat hij spreekt tot verheerlijking van de wet naar hemzelf terug als vernedering, als erkenning van de nederlaag. Zo is dit woord voor de vijanden een opluchting, want ze horen er een capitulatie in. Ze spotten immers alles, kom af van het kruis en help u zelf. En uit dit woord kunnen ze opmaken dat hij daar geen kans voor ziet. Hij geeft het op. En daarom geeft hij zijn moeder over aan een van zijn discipelen. Proeft u hoe dat woord van de gehoorzaamheid tot hemzelf terugkeert hier als een woord van vernedering. Hij laat zich behandelen als de machteloze die zelfs voor zijn eigen moeder niet meer zorgen kan en dat uit handen moet geven. En geheel ontledigd van al de heerlijkheid daalt hij ter helle neder, zo gaat hij God ontmoeten. Tot de mensen zal hij nu niet meer spreken. Nu gaat de eerste tafel van de wet alle aandacht vragen, van God verlaten worden en toch geen andere goden aanroepen tot heil. Aanbid uw borg, gemeente. Aanbid hem in zijn vernedering. Dat is zijn heerlijkheid. Hij brengt het offer der gerechtigheid. Hij laat zich geheel vernietigen. Geen gedaante nog heerlijkheid. Wordt hem overgelaten en houdt hij vast. Hij laat alles los om ons vast te kunnen grijpen. Christus, derde kruiswoord, kent diverse lagen. In de tweede plaats, het is een woord van verwijdering. Het is frappant dat de Heer Jezus hier niet zegt moeder, maar vrouw. Er zijn uitleggers die zeggen dat doet hij om Maria niet te veel pijn te doen. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Het is toch niet toevallig, het is toch niet zonder reden dat Johannes de twee keren dat de Heer Jezus direct tot zijn moeder spreekt, alle tweede keer het woord vrouw gebruikt. Ik roep u de bruiloft van Kana in herinnering. Toen de wijn begon te ontbreken en Maria een echte moeder zorgen en bedisselen. Zoon, de wijn is op, dan moet jij wat aan doen. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Met die woorden om Christus afstand van haar onder plaats te wijzen. Hoewel hij als kind onderdanig was, zijn vader en zijn moeder, moet zij haar plaats weten. En niet als mensenkind de zoon van God bemoederen als middelaar. Opvallend hè, dat het juist Johannes is die de distantie aangeeft, vrouw. Terwijl Johannes een volle neef is van de Heer Jezus. En hij zou er juist belang bij hebben als die familieband gelijk wat eer meebracht. Nee, vrouw. Waarom gebruikt Christus het woord vrouw? En waarom wordt dat juist door Johannes de neef tweemaal nadrukkelijk opgetekend? Omdat Johannes als geen ander beseft dat vlees en bloed het koninkrijk niet zullen beërven. We gaan niet naar de hemel. En mag ik u vragen, hebt u moed als u sterven gaat, dat u naar de hemel gaat? Waarom? Waarom? Ach, geliefde, dan krijg je allerlei antwoorden. Ja, dominee, het is een moeilijke vraag. Maar ik heb er toch moed op, want ik ging altijd graag naar de kerk. Dus uw kerkgang is uw verlossing. Buiten de wereld zeggen ze, ja, ik ga niet naar de kerk, maar ik leef voor de naaste beter dan menig kerkmens. Allemaal gronden in de mens zelf. Johannes beseft dat niets van wat wij te berde kunnen brengen telt. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Je gaat niet naar de hemel, vrouwen, al zou u 9 maanden... Jezus onder uw hart in uw schoot gedragen hebben. Maria wordt niet zalig vanwege haar bloedband met Jezus. Het is net andersom. Ze wordt alleen zalig door zijn bloed. En zo is dit derde kruiswoord een woord van verwijdering, van plaatsbepaling. Maria moet hier voor eeuwig afstand doen van Jezus als haar zoon. Dat heeft hij in Kana haar geleerd. heeft later een herhalingsoefening gegeven toen hij in een huis was en het was vol dat anderen niet binnen konden komen. Met de boodschap doorgegeven, fluisterend totdat het bij Jezus kwam. Uw moeder staat buiten en die moet u spreken, die zoekt u. Toen zei hij het al, die is mijn moeder, die is mijn broeder, die is mijn zuster, die daar doet de wil van mijn vader die in de hemelen is. Hij neemt afstand. En het geestelijke krijgt een unieke positie ten aanzien van het vleeselijke. Maria moet afstand doen van Jezus. En daarom geeft hij voor het natuurlijke leven haar een andere zoon. Ze wordt toevertrouwd aan een apostel. En zo krijgt nu het geestelijke een unieke positie ten opzichte van het natuurlijke. Als zoon geboren uit Maria verwijdert hij zichzelf van haar en haar van zichzelf. Hij maakt haar hand die hem vast wil houden, mijn jongen, die maakt hij los en legt hij in de hand van Johannes. Van de aanstaande apostel. En dat doet hij opdat ze hem zal omhelzen als de Christus, de zaligmaker van de wereld. En zo verwijdert hij het bloed dat hij van haar heeft, opdat zij het bloed ontvangen zal dat van hem is, en dat hij nu voor haar uitstort. Dat is het geheim van derde kruiswoord. Verstaan we het, geliefde? Verstaan we het voor onszelf, op natuurlijke wijze, kunnen wij Christus niet omhelzen. Hoeveel te minder kunnen wij de zaligheid ontlenen aan iets van onszelf. Ik ben zoveel jaar ouderling geweest, dat doe je toch niet zomaar. Ik ben zoveel jaar dominee geweest, doe je toch niet zomaar. Maar geliefde, als iets van mij mee moest doen, was het eeuwig verloren. U kunt de zaligheid niet ontlenen aan uw avondmaalsgang. Zelfs al hebben we met Christus zelf gegeten in de straten, krijgen we te horen als we daarop leunen, ik ken u niet. Aangrijpend. Dat moet Maria leren. Ze moet niet lijden en meelijden als een bewogen moeder, maar als een zondares voor wie de plaatsvervanger intreedt. En dan komt heel dat lijden in een ander licht te staan. Het is schuld. En als we dat zien, dan gaan we de kern zien. Dan is tegelijk deze verwijdering een wonder. Christus verwijdert zich van Maria als moeder naar het vlees, om tot allen te kunnen naderen door de geest. Hij wijst voor het natuurlijke Johannes als plaatsvervanger, om zelf als plaatsvervanger het offer te brengen. Aanbid hem. En laat het alle die in zichzelf geen enkele waardigheid kunnen vinden, waarom ze als ze sterven naar de hemel zouden gaan, hier troost uitputten. Dat je niks hebt, is geen minpunt, maar een pluspunt. Er is maar één ding om vast te houden, als je alles los moet laten. En dat zijn de genadige beloften van het evangelie, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik heb niets anders om op te hopen. dan op zijn eigen woord. Wat een wonder. Buiten mezelf. Zoals het avondmaalformulier ook zo machtig zegt. Dat als we naar voren komen. Wat beleid je dan niet zoals in sommige kerken. Ik ben ook bij de bekeerde, bij dat kleine volkje. Ik kom naar voren om te beleiden dat ik midden in de dood lig. Maar het leven zoek, vind en heb buiten mezelf in de genadige belofte van het evangelie. Dit bloed reinigt van alle zonden. Christus derde kruiswoord kent diverse lagen in de derde plaats. Is het een woord van vertroosting. Nu alle dingen op hun plek staan, geestelijk, mogen we opmerken dat Christus weliswaar Maria van zich verwijdert. Maar dat betekent tegelijk ook dat hij aan haar denkt. Wat een borg, geliefde. Wat een ontfermende liefde. Om in zulke omstandigheden nederdalende te hellen. Nog aan een ander te denken. Noem u nog een keer de volgorde van de kruiswoorden. Bij het eerste kruiswoord dacht hij aan zijn vijanden. Bij het tweede kruiswoord dacht hij aan iemand die hem misdeed en tot inkeer kwam. En bij het derde denkt hij aan Maria. Hij maakt niet alleen haar hand los, maar legt die ook in de hand van een ander. Van Johannes. Hé, hier kunnen we ook nog de vraag stellen. Waarom heeft hij niet een van zijn eigen broers uitgezocht? Ik heb daar twee gedachten over. In de eerste plaats is het mogelijk, en dat acht ik zeer wel, dat die nog niet tot geloof zijn gekomen. Dat leest u in de evangelie, want zijn broers en zussen geloofden niet in hem. Dat betekent niet dat ze buitenkerkelijk waren, integendeel, ze waren ook zo netjes en levend volgens de wet. Maar ze geloofden niet in hem. Dat is de eerste. Ik denk, Johannes of Paulus vermeldt het met verwondering in 1 Korinthe 15, dat na zijn opstanding vroeg de Heer Jezus verschenen is aan zijn oudste broer Jacobus. En hem tot geloof gebracht heeft. Dat is de eerste. In de tweede plaats zou ik willen zeggen dat hier Jezus niet voor Maria zorgt als zoon, maar als haar borg. En daarom ook gebruikt hij het woord vrouw in plaats van moeder. En zo zie ik Johannes niet als neef, maar als een aanstaande apostel. Nou, wat zit er dan een rijk woord van vertroosting in? Voor weduwen, voor moeders en vaders die een kind hebben moeten verliezen. Deze moeder verliest een zoon nu ze 33, hij 33 is. Moeders die een kind verloren hebben, misschien aan het eind van de zwangerschap, na de geboorte. Enige maanden oud, wie gedood. Een jochie van 2, een meisje van 4. Knul van 12 op weg naar school, een dochter van 13. Een zoon van 28, een dochter 33. Een zoon van 37, een dochter van 41. Een moederhart. O God, hoe moet dat? Wat een wonder aan het kruis. Als Jezus Christus meer dan genoeg heeft aan zichzelf, is hij bewogen met een vrouw die weduwe is en die ook nog een kind moet verliezen, zo beleef ze dat. En geliefd als die zo zorgt als die gebonden is aan het kruis. Hoeveel te meer zal hij nu voor u zorgen, nu hij gezeten is in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. Is dan dit derde kruiswoord niet een geweldig woord van vertroosting en bemoediging? En dan is het een hele diepe gedachte als ik zeg dat het een wonder is voor u die verdriet heeft, dat het een kruiswoord is. Het is niet zomaar het woord van iemand die het niet heeft meegemaakt en wat aardigs wil zeggen. En daarom vaak zo ongelukkig: hebt u het al een plaats kunnen geven? Een plaats, je pakt het niet op en je zet het niet neer. Het neemt een plaats. Hier is niet iemand die goedkoop spreekt. Het is een kruiswoord. Betaald met zijn bloed, uit de mond van de borg, in het brandpunt van Gods toorn. En als er nog iemand, want ja, zulke tobbers zijn bij haar, ja, maar dat was zijn moeder. We hebben gezien, daar deed hij afstand van. Maar of dat nou dit ook voor u geldt, nou dan citeer ik wat Christus zegt in Marcus 3, vers 35, zo wil wie de wil van mijn Vader doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En dat betekent tegelijk, geliefd, een ernstig woord voor de kerk. Niet voor de kerkenraad en dominee Bakker, dat die alle mensen moet opzoeken. Willen ze wel. Maar het geldt de hele gemeente. Het woord van de stervende borg is een woord aan zijn gemeente om de weduwe te zien. Om oog te hebben voor hen die een kind moesten teruggeven. En hoe zullen we dat naast ons neer durven leggen? Christus zelf geeft het voorbeeld. Hij geeft gestalte binnen zijn gemeente aan het woord dat hij uitsprak toen Maria hem zalfde en de discipelen begonnen te morren dat geld dat aan de armen gegeven kunnen worden. Toen zei hij, en dat was niet om het af te schepen, maar om de taak neer te leggen: de armen en de weduwen hebt u altijd met u. De armen en de weduwe zorg ligt verankerd in zijn dood, in zijn offer. En Jacobus, hè, zijn oudste broer, die geboren is uit Jozef en Maria, zal later, als hij een belangrijke rol speelt in de gemeente van Jeruzalem, een brief schrijven aan mensen die gevlucht zijn voor de vervolgingen. En dan schrijft hij ook dit op: de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Let op, welke, wat is nou de zuivere godsdienst? Ja, dat je dit niet doet en dat je dat niet aan je fiets hebt hangen en dat je ze... Nee, wat zegt de Bijbel? De weduwen en de wezen bezoeken en uzelf onbevlekt bewaren van de wereld. En dat de Heer Jezus Johannes uitzoekt, maakt het nog te rijker en te dringender. Christus vertrouwt daartoe aan de bescherming en vertroosting van zijn meest geliefde en liefhebbende apostel. De beste zorgen moet er aan de zulke besteed worden. En tegelijk leert het woord van Jezus dat de bedroefden Niet als een Rachel mogen weigeren vertroost te worden. Denk aan twee weduwen. De ene was door de man in de watten gelegd. Had twee jongens. Ze kwamen bij moeder als weduwe langs voor het werk en na het werk. En als er iemand anders langs kwam, zei ze, oh, jullie begrijpen niet wat ik heb. Mijn jongens, ze komen wel, maar ze begrijpen niet wat ik heb. Voor de kleinkinderen steeds groter het drempel om naar de toe te gaan. Ze koesterde haar verdriet en sloot anderen buiten. En dan denk ik aan die andere weduwe als ik daar kwam. Die zei, dominee, heb je nou alweer tijd voor me gevonden? Moest u niet ergens anders naartoe? Wat een verschil. Let op. De Jezus zegt niet, vrouw, zie uw zoon. Of zoon, zie uw moeder. Maar als eerste, vrouw, zie uw zoon. Neem hem als uw zoon aan. Laat de troost de plaats van het verdriet innemen. Maria, en dat geeft hij aan door die volgorde. Jij moet de troost toelaten. En dan, zoon, zie uw moeder. En dan eindig ik met nog een praktische opmerking. Kijk maar terug in uw Bijbeltje. Vers 27, de laatste woorden. En vanaf dat uur nam haar de discipel in zijn huis. Johannes laat er geen gras over groeien. Hij zegt niet, mensje, we zullen eens kijken of ik een kamertje voor je leeg kan krijgen. Je moet weten dat die vrouwen, die weduwen, hadden geen uitkering. Ze waren kwetsbaar vanaf dat uur. Hij laat er geen gras over groeien. En waarschijnlijk had Johannes net als Petrus een eigen huisje in Jeruzalem. En daar brengt hij ermee naartoe. Zo gehoorzaamt apostel der liefde aan de gekruisigde. En wat is nou ons antwoord? Amen. Psalm 68. Het derde vers springt op van vreugd verheft zijn lof, die daarin woont in het hemel, of een vader is der wezen, die weduwen haar recht verschaft. 68, het derde vers. Thank you. Laten we danken en bidden. Lieve Heere, dank voor de ontvouwing van uw woord. Waar sentiment alleen onszelf een fijn gevoel geeft. Zo beroerd zijn we nog niet. Maar waar juist, als het sentiment terzijde wordt gesteld, de rauwe, bittere werkelijkheid van Golgotha openbaar komt. O Heer Jezus, wat een wonder dat u alle verleidingen terzijde hebt geschoven en afgewezen. Dat u zich door niets en niemand hebt laten afleiden van die beker van de toorn tegen onze zonde. Ook dat voor ons het wonder zou zijn van de verlossing, van de vernieuwing, maar ook van de vertroosting. En dan dragen we ze aan u op, Heere. De weduwen en de weduwnaren. Degenen die ouder worden, samen al in de 80 zijn of in de 70. We mogen het wel iedere dag zeggen, wat een wonder dat we elkaar nog hebben. En daar komt een einde aan. Maar wat een zegen. Als uw maker uw man is. Heere, gedenk ze. En geef dat dit woord, met eerbied gezegd, dat ze een zwak plekje bij u hebben, helend mag zijn. Gedenk het moederhart, het vaderhart, dat een kind aan u moest teruggeven. Of dat nu in de moederschoot was. Een andere goed bedoeld zeggen, ja, maar je hebt het niet gekend. Ach, gekend in het bloed, onder het hart. En Heer, het vraagt alles. De verwerking in u, de Heer. Zeker als de kinderen ouder waren. Misschien al zoveel jaar geleden dat velen de gemeente niet eens van weten welke droefheid er toen was. Maar geef, Heere, dat we bij u de kracht en de vertroosting mogen ontvangen. Gedenk degene die in verwachting zouden willen zijn en die tot nu toe dat niet gegeven is. Leer ze zien dat het geen zonde is om ernaar te verlangen. Want dat hebt u niet verboden in het 10e gebod. U schiep het in. Het verlangen naar een eigen kind. Maar geef de genade. Om daarin niet te zijn als een Rachel. Die tegen Jacob zei. Geef mijn kind en anders ben ik net zo lief dood. Zo niet, maar als een Hanna. En u kunt nog openen. Maar Heere, het kan ook zijn dat u het niet geeft. En geef dan de genade om te beseffen, we kunnen kinderloos zijn. Maar dat betekent niet onvruchtbaar. Als we tot zegen zijn van de kinderen van broers en zussen die graag komen en aan wie we mogen vertellen wie u voor ons bent. We bidden u voor hen die in verwachting zijn. Wilt u geven, Heere, dat wij, net als Psalm 22, ons kind op u mogen werpen. Dat er maar één verlangen is. Niet dat het de rijkste wordt van Hardingsveld, of Sliedrecht, of Dordrecht. Maar één verlangen, dat al onze kinderen van u geleerd zijn. Heere, maak het zo wel. En heb dank dat we rond uw kruis mochten staan. Mogen het meenemen naar onze huizen. En uw troost zo meedragen. In de ontluistering van de eerste Adam. En de luister van de tweede. Gedenk dominee Bakker in de preken voor al Goede Vrijdag en Pasen. Gedenk de broeders van de kerkraad in het ambtelijk werk. En gedenk in ieder onzer. Om ons op te maken voor Goede Vrijdag en voor Pasen. De moeders, geef wat nodig is. Dat ook het verlangen mag zijn om het gezellig te maken, niet als een tegenstelling, maar juist opdat onze kinderen proeven dat het leven met de Heere niet saai is, maar leven uit zijn vaderhand. En wetend dat alle weldaden betaald zijn door het bloed van Jezus. Geef nog een goede zondagavond, breng veilig thuis. En verheerlijk uzelf, ook in de nieuwe week, naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Met alle dingen die in de agenda staan en die er niet in staan. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72 en daarvan het 10e vers, dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72 vers 10. ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.